Goedenavond allemaal, welkom op deze Bijbellezing, waarin we zullen stilstaan bij Daniël 3. We zingen nu eerst Psalm 60 vers 7. Psalm 60 vers 7, geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60 en daarvan het zevende vers. Laten we samen een zegen vragen over deze avond, laten we bidden. Heere, u geeft ons deze avond. Opnieuw mogen we vanuit uw woord horen. We mogen hier zijn of thuis meeluisteren. En we zongen het met elkaar, geef gij ons hulp in tegenheden. Bij u is raad, bij u alleen. En zo alleen kon ook de rest van het vers gezongen worden. Wij zullen dappere heldendaden in God verrichten, hoe het ook zal mogen gaan. Omdat u regeert en u alle dingen in uw hand hebt. Omdat u boven alle dingen staat. Dingen die wij niet kunnen overzien, die gebeuren in ons leven. Die gebeuren in deze wereld. Die gebeuren in ons land. Heren, zoveel dingen. En tegelijk is het zo'n belijdenis. Geef gij ons hulp. In de belijdenis dat we er zelf geen weg mee weten. Er zelf niet tegenop kunnen. Het zelf niet in de hand kunnen houden. Maar juist vastlopen. En Heere, geef dat. In het grote, in het kleine. Steeds opnieuw. Als het gaat om onszelf, als het gaat om het staan in deze wereld, geef gij ons hulp in tegenheden. Wees gij onze gids, ga ons voor. Want heren, als we Daniël 3 lezen en erover na zullen denken, kunnen we toch denken dat het ver van ons weg staat, maar dat is enerzijds waar, aan de andere kant is het iedere dag dichtbij. Die grote keuze steeds opnieuw. Of te buigen voor het beeld van deze wereld. Het beeld van ons eigen ik, het beeld van de zonde. Of hoe dat beeld dan ook eten mag of eruit zien mag van beneden. Of te knielen voor u. Heer, geef ons deze avond uw kracht en uw nabijheid, uw zegen. En geef dat uw woord ons hart zal raken. Dat we door aangespoord mogen worden, ontdekt, maar ook bemoedigd. En daar gebracht met wat we zongen, geef gij ons help, want bij u is raad en bij u alleen. Heer, zie zo neer op ons. In gunst ook deze avond, naar uw goedheid en naar uw barmhartigheid en naar uw ontfermende genade. Dat we ons verwonderen mogen. Want u bent toch dezelfde God toen, in de tijd van Daniel en de drie vrienden. En nu, in onze tijd. Heer, wil zo zijn ook met allen die moeite en zorgen met zich meedragen. Rouw, verdriet, pijn, ziekte. Zorgen over anderen. Heer, wil ook daarin raad geven en nabij zijn. Ach, wie zijn wij? We hebben het vandaag weer gezien en gemerkt. Hoe beperkt we zijn en hoe nietig als er een storm over ons heen waait. Die zo krachtig is. Heer, leer het ons. We denken zo vaak groot te zijn, maar we zijn maar klein. We denken zo vaak machtig te zijn, maar we zijn zo onmachtig. Omdat we steeds weer in al die dingen bij u om raad zouden komen. En ook al die zorgen en al die mensen over wie we ons zorgen maken, in uw handen zouden geven. Opdat u ze trekken zult. Opdat u het werk wat gebeuren mag, het zaad dat gezaaid is, vroeger of ook vandaag de dag nog, tot ontkieming zal komen. En ook buiten de kerk, buiten de gemeente, Milhannis, Sommelsdijk, omringende plaatsen, Dirksland, stad aan de Haringvliet, Flakkee, Goereo Flakkee, ja Nederland. Die beleiders zal zijn, bij u is er raad, bij u alleen. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u lezen Daniel 3. Ik heb even getwijfeld of ik het hele hoofdstuk zou lezen, maar dat zal ik dus wel doen. Nu, heel Daniel 3 lezen we. Waar we Gods woord als volgt lezen. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal van Dura in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers van de landschappen, dat zij komen zouden tot inwijding van het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers van de landschappen tot inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar opgericht had. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, gij volken, gij natie en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid van de hoorn, van de pijp, van de zither, van de vedel, van de psalteren, van het akkoordgezang en van allerlei soorten van muziek, zo zult gij neervallen en aanbidden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, die zal te diezelfde uren in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Daarom te dien tijde, als al die volken hoorden het geluid van de hoorn en van de pijp en van de citer en van de vedel en van de psalteren en allerlei soorten van de muziek, alle volken, naties en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even tezelfde tijden Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Ze antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalteren en van het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek, neervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet neerviel en aanbad, die zou in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Er zijn Joodse mannen, die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt. Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen achting gesteld. Uw goden eren zij niet, en zij bidden het gouden beeld niet aan het welk gij opgericht hebt. Toen zei Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tot hen, is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid van de hoorn en van de pijp en van de citer, van de vedel, van de psalteren en van het akkoordgezang en allerlei soort van de muziek neervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij geworpen worden in het midden van de oven van het brandende vuur. En wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, wij hebben niet van nood u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante van zijn aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zei, dat men de oven 7 maal meer heet zou maken, dan men die pleegt heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht, die in zijn heer waren, zei hij, dat hij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden, om te werpen in de oven van het brandende vuur. Toen werden die mannen gebonden, in hun mantels, hun broeken en hun hoeden, en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van de oven van het brandende vuur. Daarom dan, terwijl het woord van de koning aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken van het vuur die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar als die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven van het brandende vuur gebonden zijden gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar. En hij stond op in der haast, antwoordde en zei tot zijn raadsheren, hebben wij niet 3 mannen in het midden van het vuur gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot de koning, het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zei, zie, ik zie 4 mannen, loswandelende in het midden van het vuur, en er is geen verderf aan hen, en de gedaante van de 4 is gelijk van een zoon van de goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven van het brandende vuur, antwoordde en sprak, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvoogd en de raadsheren van de koning. Deze mannen bezienden, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar van hun hoofd niet verbrand was, en dat hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk van het vuur daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zei, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerder nog aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden, en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden, want er is geen andere God die alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Tot zover. We zingen nu Psalm 135, vers 8, 9 en 10. Psalm 135, vers 8, 9 en 10. Die als volgt beginnen. 135, vers 8. Van geslacht tot geslacht worden onze dure plicht. Vers 9, de afgoden van het heidendom, goud of zilver, goden in schijn hebben lippen, maar zijn stom, ze spreken niet. En vers 10, oren ziet men aan hun hoofd, maar zij horen er niet. Nee, Psalm 135, vers 8, 9 en 10. Daniel 3 dus vanavond. En ik wil met u nog een keer lezen vers 16 en 17. En 18. Het antwoord van Sadrach, Mesach en Abednego aan Nebukadnezar. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet van nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn? Onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Hoop te midden van vervreemding en vijandschap. En dan vanavond door het vuur. Dus hoop te midden van vervreemding en vijandschap. Vanavond dus door het vuur. Alles, zou je kunnen zeggen, in deze geschiedenis is enorm. Het beeld wat koning Nebukadnezar maakt is enorm. 60 ellen hoog, 6 ellen breed, 30 meter hoog, 3 meter breed. Een onvoorstelbaar groot beeld. En waarschijnlijk vanwege de grootte niet helemaal massief, van massief goud, maar overtrokken met goud helemaal. En wat zal er een enorme hoeveelheid goud voor nodig geweest zijn. Het is allemaal enorm. Het beeld is enorm. Het gebruikte goud is enorm. De mensenmassa die toestroomt is enorm. Die geboden wordt door Nebukadnezar om te komen. We hebben dat gelezen. De stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de heren, de ambtlieden en al de heerschappen van de landschappen. De menigte is zo groot dat koning Nebukadnezar het eerst niet eens opvalt dat er 3 mannen zijn die niet buigen voor het beeld en dat dan dat verteld wordt door anderen. Zo onvoorstelbaar veel mensen zijn daar die zich op het geluid van de muziek neerbuigen voor het beeld. En de intrigerende vraag die mij door iemand vorige keer al gesteld is, maar die steeds weer terugkomt bij dit hoofdstuk: waar was Daniel? Hij moest ook toch komen misschien, of toch niet? En de meest gebruikelijke uitleg is dat hij aan het hof was en niet hier was in het dal van Dura. En dat zou dan volgen uit vers 49. Toen verzocht, van hoofdstuk 2 is dat dan, hoofdstuk 2 vers 49, die direct vooraf gaat aan hoofdstuk 3. Toen verzocht Daniel van de koning, en hij stelde Sadrach, Mesach en Abednego over de bediening van het landschap van Babel. Maar Daniel bleef aan de poort van de koning. Dus het is zeer aannemelijk uiteindelijk dat er moest toch iemand zijn in Babel die de regering ter hand nam, die oppaste op wat er gaande was daar. En vers 49, direct voorafgaand aan hoofdstuk 3, maakt duidelijk dat dat Daniel, of in ieder geval Daniel, één van hen geweest is. En dit punt voor Daniel komt nog. En dat is heel mooi in de structuur van het boek Daniel weergegeven. Hoofdstuk 1 als inleiding. Hoofdstuk 2 over de 4 rijken komt terug in hoofdstuk 7, waar het ook gaat over de 4 rijken. Hoofdstuk 3, waar het gaat over de bedreiging met de dood en het staande blijven van de 3 vrienden, correspondeert dan met hoofdstuk 6, waar Daniel dreigt en uiteindelijk ook echt in de leeuwenkuil geworpen wordt en daar op een wonderlijke manier uit wordt gered. En de middelste 2 van deze serie in het boek Daniel is dan de waarschuwing van Nebukadnezar in hoofdstuk 4 en de waarschuwing van Belshazzar in hoofdstuk 5. Daniel dus waarschijnlijk gewoon aan het hof in Babel als om op te passen op datgene wat toch moest gebeuren. En zijn vergelijkbare geschiedenis komt dus nog in Daniel 6, waar hij in de leeuwenkuil belandt uiteindelijk. Alles dus enorm. Het beeld van 30 meter hoog, 3 meter breed, de mensenmassa en ook de straf. De straf is enorm, daar staat een enorme oven. En wie dan niet zal buigen, zal daarin geworpen worden. Een oven die afschrikwekkend is. Wie zal beschrijven wat voor siddering er door de mensenmassa heen ging, als ze de rookpluimen zien uit die oven, waar waarschijnlijk een opening aan de bovenkant zat en een opening aan de zijkant. Maar wat zal er voor siddering heen gegaan zijn als ze de rookpluim zien en Nebukadnezar namens hem wordt gezegd, wie niet buigt, wordt daar ingeworpen. Een oven trouwens, tussen haakjes, die er toch al stond om het goud te smelten dat voor het beeld bestemd was. Hergebruik, zou je zeggen. Maar wel een levensgevaarlijk hergebruik. Wie niet buigt, wordt geworpen in de oven. En dat, die enormiteit, dat enorm grote, wordt eigenlijk benadrukt in het hoofdstuk door de steeds weer herhalingen. Ik zei al, ik heb getwijfeld om het hoofdstuk helemaal te lezen. Ik heb het toch gedaan. En wanneer je het leest, dan denk je, nou, daar komt die rij weer, hè, van al die heersers die moeten komen. En daar komt die rij weer, ook van al die muziekinstrumenten die moeten bespeeld worden. Had dat niet wat korter geschreven kunnen worden, had ongetwijfeld gekund. Maar het benadrukt dat enorme allemaal, die enorme aantal mensen en dat enorme aantal muzikanten dat ingehuurd was. En die moesten spelen opdat men zou buigen. En tegelijk heeft het ook iets van leegheid in zich. Dat steeds weer maar hetzelfde repeteren, steeds weer hetzelfde herhalen. En dat tot eer van die ene man uiteindelijk, Nebukadnezar. Tot eer van zijn rijk, van zijn naam en van zijn ik, uiteindelijk. En daar ben ik vorige keer mee geëindigd, is het niet, dat Nebukadnezar die zo onder de indruk is van de uitleg door Daniel van zijn droom, waar een beeld beschouwd, waar een beeld beschreven wordt met alleen een gouden hoofd, wat Nebukadnezar is, dat zegt Daniel ook, wordt in hoofdstuk 3 tegelijk teniet gedaan, omdat het niet alleen het hoofd van dit beeld van Nebukadnezar van goud is, maar het hele beeld. En hij dus niet krachtiger kan ontkennen dan wat Daniel hem verkondigd heeft, dat zijn rijk ten einde zal komen en overgenomen door een ander rijk, wat diep aangrijpend, wel onder de indruk, maar niet oprecht gelovend. Wel onder de indruk, maar niet vernieuwd van hart. En het is dat wat we in hoofdstuk 3 tegenkomen. Iedereen moet buigen. Buigen voor het ik van Nebukadnezar. Buigen voor de macht van het rijk van Nebukadnezar. Buigen voor de afgod. Buigen of branden? Dat is uiteindelijk de vraag. Buigen of branden? Zover kan het dus komen. Nebukadnezar die eigenlijk het rijk verenigen wil onder zijn eigen naam. Die de profetie van Daniel teniet wil doen. Maar die ook gericht is op zichzelf en zijn eigen eer. En iets daarvan komen we in hoofdstuk 4 weer tegen als de Heer het geeft over enige tijd. Zover gaat het dus. Wanneer we onszelf vereren. Zover gaat het dus. Wanneer onze afgoden in het geding zijn. En zeker, niemand van ons zal een beeld oprichten ter ere van zichzelf en zeggen dat iedereen daarvoor moet buigen. Maar als we straks zien dat als Sadrach, Mesach en Abednego niet buigen voor het beeld, dat Nebukadnezar furieus reageert en zijn aangezicht, zijn gelaat veranderd wordt en hij werkelijk razend is, is duidelijk dat Sadrach, Mesach en Abednego hem geraakt hebben juist op het punt wat hem het meeste aanlegt, zijn eigen eer. En zijn eigen ik. Hoogmoed ten top zou je zeggen. Maar is dat niet dan heel herkenbaar? Zonder dat we een beeld oprichten in een dal van Dura. Of een beeld oprichten in ons huis waar we wonen. Of de werkplaats, de arbeid waarin we werken. Dat als mensen al te dichtbij komen aan onszelf, ons eigen ik. Onze afgoden. Dat het onvoorstelbaar veel irritatie oproept, die zelfs ook naar buiten kan barsten. In een maatschappij waarin we op zoek zijn naar zelfverheffing, naar likes, naar mensen die waarderen. En natuurlijk, laat ik dat er gelijk bij zeggen, ieder mens heeft waardering nodig. Dat kan ook niet anders, we zijn mens en ook zo onderling aan elkaar gegeven. Maar dat afgodische voor ons eigen ik. Dat furieuze wanneer iets van ons eigen ik geraakt wordt. Is dat niet precies wat Nebukadnezar hier zo razend maakt? Hoogmoed. Hoogmoed als oorzaak van veel zonden. Hoogmoed ook als oorzaak van veel ruzie, onmin en oorlog, haat en nijd. En het is Gregorius, een van de vroege kerkvaders, die gezegd heeft, wanneer we deugden verzamelen zonder nederigheid, zijn we als diegenen die stof tegen de wind indragen. Als we deugden verzamelen zonder nederigheid, zijn we als diegenen die stof tegen de wind indragen. Het is een absoluut zinloze bezigheid, maar het is juist dat wat hoogmoed is en hoogmoed bewerkt. En daarom is de vraag gelijk al, wanneer dit beeld hier staat, opgericht in het dal van Dura, en we dat horen vanuit het woord deze avond, de vraag: waar vinden wij onze rust? Waar vinden wij onze identiteit, wie we zijn? Waar vinden wij onze troost? Is dat onszelf omhoog houden? Is dat in de waardering die we krijgen van andere mensen? Of is dat de diepste grond, het offer en het werk van de Heer Jezus Christus alleen? Hij, de mens die gekomen is op deze aarde om terug te brengen dat wat die leegte is in ons hart en leven zonder de levende God. Onrustig het hart totdat het rust vindt in hem. Deze hoogmoed, deze verslaving aan aandacht en eer van Nebukadnezar zal nooit echte rust brengen. Vraag dus richting ons. Tegelijk zien we hierin ook als vervolg een beeld van de maatschappij waarin we leven. En dat is alle eeuwen door zo geweest van heersers. We kennen de beelden misschien van Platon of weet ik waar uit de krant. De beelden van de Noord-Koreaanse leider. De beelden van Stalin. De beelden van allemaal hoog opgeheven beelden. Als teken van hun macht. Teken van hun invloed. Afgoderij in de maatschappij. En het is waar, wij hebben in ons land geen beeld staan van minister-president Rutte of zo, en dat zou hij ook niet eens willen, of van iemand anders, om het te vereren. Maar tegelijk is er iets veel gevaarlijkers aan de hand in ons land, waarin we dit wel terugzien wat hier gebeurt. Met hetzelfde dreiging uiteindelijk buigen, en dan niet zozeer letterlijk branden, maar wel verguisd worden, naar de rand van de samenleving gedrongen worden, geen plek meer hebben. En er staat niet een heel groot afgodsbeeld waarvoor we allemaal moeten buigen in ons land op zichzelf. Maar een van de grootste en gevaarlijkste dingen in onze maatschappij vandaag is afgod. En dat klinkt wat vreemd misschien, afgod van tolerantie. En op zich is tolerantie en liefde tot de naaste natuurlijk een heel christelijk gedachtegoed en ook gegeven. Maar zien we het niet in ons land en in onze maatschappij, en er is al eerder door anderen ook over geschreven, zien we het niet juist omkeren in het tegendeel. En men noemt dat wel de tolerantie van de intoleranten. Dat wil zeggen, we accepteren je zolang je denkt zoals wij zijn. Dat is een beetje de D66-tolerantie. We accepteren je zolang je precies doet of denkt wat wij vinden. En is dat niet overal zichtbaar, steeds weer opnieuw? Ze prediken tolerantie uiteindelijk. Maar wanneer je zegt en laat blijken dat je tegen het moreel verval van deze maatschappij bent op zoveel gebieden, met advertenties voor overspel en met genderneutraal enzovoort, dan mag je mond nauwelijks open doen uiteindelijk. Of dan moet je het maar beleven en beleiden binnenshuis. En wanneer je als ambtenaar weigert een homohuwelijk te sluiten, dan hoor je niet meer in het publieke domein thuis. Dat is de intolerantie van de zogenaamde toleranten. Er wordt gevraagd te buigen. We mogen allemaal onze eigen gedachten hebben. We mogen allemaal onze eigen godsdienst hebben, maar er wordt gevraagd te buigen, het moet allemaal uiteindelijk op het tweede plan komen. Thuis mag alles gebeuren. Thuis, hoewel, hoe ver zal uiteindelijk de onderwijsinspectie gaan? En hoe ver zal uiteindelijk, als je doordenkt in alles wat er gebeurt, het gaan met het ingrijpen achter de voordeur? Dat is gelukkig nog niet aan de orde. Maar denk eens even mee en denk eens door. Wat is dit gevaarlijk? Je mag alles beleiden als je maar eerst buigt voor wat de staat, wat de tolerantie van vandaag predikt. En wat heeft dat desastreuze gevolgen al gehad in onze maatschappij? Als je nadenkt inderdaad over die zogenaamde weigerambtenaar. Wat is dat afschuwelijk woord? Iemand die staat in de traditie van eeuwen en eeuwen en eeuwen. En iets wat in de laatste tientallen jaren omgegaan is. En daar niet in mee kan gaan. Omwille van het geweten. Er geen plek meer is om huwelijken te sluiten. En dat gaat ver. Met verhuren van zalen mag je ook geen onderscheid uiteindelijk maken. Tussen wat je voor je geweten wel acceptabel kunt achten en niet. Het is zo sluipend. Stiekem ergens buigen we misschien voor. In plaats van dat ze staan voor wat de Schrift ons vertelt. En staan voor wat de Bijbel ons leert. En staan voor wat de Heere zegt. Wat brengt dat wanneer je dat doet? Juist tegenstand en uiteindelijk haat en verwerping naar voren. Dat is wat hier in Daniël 3 zien. Vers 8. Daarom naderden even dezelfde tijden de Chaldeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. De muziek heeft geklonken, ze hebben niet gewogen. Nebukadnezar zag het niet, was te ver weg wellicht. Maar ze komen wel. Die de Joden openlijk beschuldigden. Er staat iets heel scherps en iets heel indringends in het Hebreeuws. Iets van uitkouwen of zo. Er spreekt echt een hele haat uit dat beschuldigen. En ze gaan naar de koning en zeggen, weet u wel, leven en eeuwigheid, u hebt dit gezegd en zus gezegd. En er zijn drie mannen, die hebben het niet gedaan. En ze hebben geen achting op u gesteld. Ze eerden uw goden niet en ze bidden het gouden beeld niet aan. En nu heb ik het meest dat ik zei het al, wordt razend. En hij zegt het met nadruk, nota bene hoofdstuk 2 meegemaakt, de God van Daniël. Vers 15 aan het eind. Wie is de God die u uit mijn hand kan verlossen? En hoe geniepig biedt hij ze nog een tweede mogelijkheid, als het ware. Om toch het levend ervan af te brengen. Wie is de God die u uit mijn hand verlost zou? Denk maar niet dat die God van jullie dat kan. Ik ben machtiger, ik heb de touwtjes in handen hier. En zie die brandende oven, jullie gaan erin, als je niet buigt. Zou u staande blijven? Letterlijk in dit geval. Zou ik staande blijven? En niet buigen. Kun je afvragen. Hè? Wat zou er gebeuren als in andere landen gebeurt. Als er straks mensen met een mitrailleur zouden staan. Aan de ingang van de kerk. En iedereen die naar buiten goed loopt vragen. Ben je een christen? Geloof je in Christus? En zo nee, dan word je gedood. Zou je staande blijven? Kun je over inzetten. Hè? Weet u het? Ik niet. In ieder geval weten we één ding zeker. In onszelf kunnen we nooit staande blijven. Wat zouden we doen? Wat zouden we doen? En toch. Aan de andere kant. Hè, dat is. Aan de ene kant is het goed om over na te denken. Aan de andere kant moeten we ook bedenken. God geeft die genade op het moment dat het nodig is. En niet als vooraf. We kunnen nu een grote mond hebben. En straks weglopen. Dan denk ik aan twee Engelsen. Die gevangen zijn. De naam ontschiet me even. Het schiet me nu te binnen, anders had ik het uitgezocht. We zaten vast. Ze zouden gedood worden. En één die was zo bang en zo bang. En was er maar mee bezig. En die ander zei, joh, maak je niet druk. En het zal gaan. En dat, nou ja, als het eenmaal zover is en we moeten gedood worden. Dan zei dat zo. Dan zullen we dat dragen. En toen het moment van executie kwam. Bleef diegene die zo beangst was, staande. En degene die zo had opgeschept, tekende een afstandsverklaring van het reformatorisch geloof. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Maar God verleent die genade als nodig is, niet vooraf. En tegelijk moeten we ook zeggen, is dit niet iets wat ver van ons afstaat en wat we alleen kunnen indenken met verhalen vanuit de vervolgde kerk, waar het levensgevaarlijk is om naar de kerk te gaan. Dit gebeurt iedere dag in ons leven. En die keuze die hier gemaakt wordt, is iedere dag. En dat is diep aangrijpend, omdat we het gevolg niet direct zien, is het wel. Een van onze kinderen las een boek. Een roman was het, geloof ik. En ze vertelde het voorbeeld wat erin gebruikt was. En iemand vroeg aan een ander, stel je voor dat je zeker wist dat het vliegtuig waar je nu in stapt, dat er 20% kans was dat het neer zou storten. Zou je instappen? En het antwoord was nee. En de vraag die er volgde was, hoe kun je doorleven wanneer je zeker weet dat je verloren gaat als je buiten Christus sterft? De Heer Jezus zegt in Matthäus 10, vrees niet voor hem die het lichaam kan doden. Maar vrees veel meer voor hem, met een hoofdletter, God. Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Buigen of branden. Alleen dan omgekeerd. Buigen en branden. Of knielen en leven. Dat is iets wat iedere dag in zoveel manieren en op zoveel manieren op ons afkomt, is het niet. Het is goed dat we die tekst een en allemaal bedenken, lijkt me. Vrees niet zozeer voor hem, of voor hen die het lichaam doden. Vrees niet zozeer voor hen, die ons kwaad kunnen doen, die ons uit kunnen lachen op ons werk, of vrees niet zozeer voor hen, die boze woorden tegen ons kunnen spreken, wanneer we iets vertellen van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Vrees veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Deze mannen, ze blijven staande. Maar door genade. Dat is precies wat we zongen, toch? Geef gij ons hulp in tegenheden, bij u is raad, bij u alleen. En zo, door de genade van God, dappere heldendaden te verrichten, staande te blijven. Of opnieuw teruggebracht te worden als Petrus, die viel, maar zo bitter weende, omdat hij zijn God, zijn meester, verloochend had. Zou ik staande blijven? Is de vraag. Op zichzelf niet. De vraag is, blijven we staande? Wat is het dan? Veel reden is het niet om ons te verootmoedigen voor hem. In het diepe besef dat alles voor het aangezicht van God geschiet. Alles wat we doen, alles wat we zeggen. Er zijn momenten in ons leven dat we alleen staan. Op het werk, of waar dan ook. Er zijn momenten dat we meerdere om ons heen hebben. Er zijn momenten dat we mee kunnen gaan in de massa naar de kerk hier. Maar in al die momenten, of we meegaan met de massa, of we alleen staan, is er één die alle dingen ziet, God de Heere die regeert. Ons leven vindt coram deo, voor het aangezicht van de levende God, plaats. Wie kan dan voor hem bestaan? Weet u wat dan het wonder is? Dat vuur waar het over ging. Dat brandde op Golgotha in de 3-uurige duisternis. En ontbrandde op de zoon van de eeuwige liefde. De enige geboren zoon van God die hij gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo is er verlossing, en zo is er genade, en zo is er zegen, en zo is er kracht, dat zullen we zo nog wel zien. Zo is er kracht in deze Heer. En wat maakt de geschiedenis dan plotseling iets heel erg duidelijk, wanneer we die mannen zaterdag mezig in Abednego in het vuur geworpen zien worden. En de dreiging van de koning is, u zult sterven, maar ze sterven niet. Maar degene die hen in het vuur gooien, die gebogen hebben voor het beeld van Nebukadnezar, zij worden geraakt. Nebukadnezar kan niet bewaren voor de dood. Dat afgodsbeeld kan niet bewaren voor de dood. Dat kan alleen God die het hier laat zien dat hij alle dingen regeert. Hij heeft al zijn dingen in zijn hand. Dat we zouden leven als psalm die we zongen. Bij u is raad, bij u alleen. En dan komt die vraag opnieuw richting hem. En ze zeggen, ja, we hebben het eens nodig om erover na te denken, koning. Zal het zo zijn dat u ons erin werkt? Onze God is machtig ons te verlossen uit uw hand. Maar zo niet, we zullen evengoed niet buigen. Het is wonderlijk. En het, wat hier gezegd wordt, doet me denken aan de cantate van Bach, Herr, wie du willst. Dat een beetje klassieke muziek aanbevelen, hè? Herr, wie du willst, so schickst niet meer. Heren, zoals u wilt, handel met mij in leven en in sterven. Alleen tot u en in u staat mij begeren. Laat mij, heren, niet verderven. Geef mij uw genade. Geef mij geduld. Wat u ook wilt, want uw wil is de allerbeste. Geef mij matigheid, eer en trouw. En liefde tot uw woord. Bewaar, heren, voor de valse leer. En geef mij hier en straks wat mijn vreugde dienen zal. En wend mij af van alle ongerechtigheid in mijn hele leven. En als ik dan eenmaal naar uw raad moet sterven, dit leven moet verlaten, afscheid nemen van deze wereld, verleen mij dan, heren, uw genade, dat het geschieden zal met vreugde. Mijn lichaam en mijn ziel beveel ik aan u. Heren, geef mij een gezegend einde door Jezus Christus. Amen. Heer, wie u wilst. Heren, zoals u wilt. Laat het zo gaan. Het lichaam en ziel van u. En uw wil is de beste. Het is precies dat wat ze hier zeggen uiteindelijk. Twee dingen. Onze God is machtig te verlossen, koning. Maar of hij het zal doen straks, dat is aan hem. Wonderlijk, hè? Hij is machtig te verlossen. Ze belijden de macht van hun Heere, onze God. Maar of hij het zal doen, dat is aan hem. Dat is naar zijn raad en naar zijn wil. Dus als de Heere straks niet uit het vuur zou verlossen, dan is het niet omdat ze niet genoeg geloofd hebben of zo. Ze vertrouwen zich volkomen toe aan de leiding en de wil van de Heere. Zijn macht en zijn raad zal bestaan. En dan worden ze inderdaad in dat vuur geworpen. En er is daar die vierde, die Nebukadnezar ziet, tot zijn verbijstering. En hij vraagt het in vers 24. Hij ontzet zich en hij staat op en zegt tot zijn raadsheer, hebben niet drie mannen in het vuur geworpen? Jazeker hebben we dat gedaan, drie. En hij zegt, kijk, ik zie er vier. Ze wandelen los. Het vuur doet niets aan hen. En die vierde is een zoon van de goden gelijk. Wie is dat? Er is ontzettend veel discussie over geweest in de geschiedenis. Maar wanneer we daarover nadenken, is het toch het beste te zeggen, denk ik, dat het gaat om de engel des Heren met een hoofdletter. En dat wil zeggen de verschijningsvorm van Christus, zoals hij verschenen is meerdere keren in het Oude Testament voor zijn menswording op aarde. Het is de zoon van de God. De engel des Heren. Een paar dingen nog. Dat is allereerst dit. Ziet u dat God deze mannen niet voor het vuur bewaart, maar hen in het vuur bewaart? Dat is zo'n belangrijk onderscheid. Hij bewaart ze niet voor het vuur. Hij bewaart ze in het vuur. Is dat niet precies wat Petrus straks zal schrijven? Het goud dat als het vuur beproefd wordt, het geloof, opdat het bevonden wordt tot eer en heerlijkheid en majesteit van de Heer. Hij bewaart ze niet voor het vuur, maar in het vuur. Hij bewaart ze niet voor het kruis, maar onder het kruis. Hij bewaart ze niet voor de moeite, maar in de moeite. En dan zitten we plotseling bij Jesaja 43. Als u in het vuur zult gaan, ik ben met u. En dat is precies wat hier gebeurt. En dat is precies wat in het vuur van de beproeving in het leven van Gods kinderen gebeurt vandaag de dag. Het is de belofte, het woord van God. Van de levende God die dat vast is, ook al ervaar je het niet. Wanneer u zult gaan door het vuur, ik ben erbij. Ik houd staande. Ik bewaar in en door het vuur heen. En brengt dat Paulus niet tot de lof uiteindelijk in Romeinen 8. Als hij ook zegt, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. En dan zegt hij, in dit alles, in benauwdheid, honger, gevaar, zwaard, moeite, noem maar op. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet na dit alles. En ook niet als we nu hier tijdelijk wat rust hebben, dan. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Om hem die overwonnen heeft. Die het vuur van de toorn van God gedragen heeft. Wat is dat dan, een rijke evangelie hier? Het leven van een christen gaat door duisternis en donkerheid heen en door kruis. Weet u het nog? De weg achter de gekruisigde is per definitie de kruisweg. Maar hij droeg dat kruis en zijn voetstappen staan. Waar de zijnen hun voetstappen zetten. Je ziet dat wel eens ergens staan in een grot op vakantie of zo. Hè? Ik was hier. Nou, als het ware... Zegt Jezus dan, ik was hier en ik ben hier. Ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld. In het vuur. En ze worden eruit gehaald. Er is niets. Ze ruiken niet eens naar vuur. Helemaal vrij van de aantastingen van de vlammen. Bewaard door de levende God zelf. En Nebukadnezar, opnieuw is hij zeer onder de indruk. Maar hij valt gelijk in zijn oude fout. Ik beveel dat ik zal doden wie een andere God eert. Dan de God van Sadrach, Mesach en Abednego. We lezen nergens dat hij het beeld vernietigt. We lezen ook niet dat hij zegt, die God van Sadrach, Mesach en Abednego is ook mijn God. Maar opnieuw neemt hij het in eigen hand. En zal hij dan wel voor die God dan eigenmachtig optreden? Want hij regeert toch uiteindelijk het land van Babel. Nebukadnezar was zeer onder de indruk. Wat laat dit bij ons achter? Ik las bij een verklaarder die zich afvroeg. Nebukadnezar was zeer onder de indruk van dit grote wonder. Zou hij onder de indruk geweest zijn van het evangelie, van het kruis? Nou, beantwoord die vraag eens voor uzelf. We zien hier zo duidelijk dat wat God in macht en heerlijkheid werkt, niet automatisch geloof teweeg brengt. Maar dat doet juist de verkondiging van het evangelie, van het kruis, onder de zegen van God. De dwaasheid van de prediking, daardoorheen maakt God zalig ieder die gelooft. En dan werken alle dingen mee ten goede, zelfs al gaan we door het vuur. Ik ben met u alle dagen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Op zijn tijd. En waar leren we de waarheid van die woorden? Dieper dan onder het kruis. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, we zeggen uw naam dank voor wat u gaf deze avond. Er is nog zoveel meer te zeggen over die diepe, intense geschiedenis. Geef dat we het mee naar huis zullen nemen. Dat we erover na zullen denken. En ook die vragen onszelf zullen voorhouden. En leer het ons zien wat we hebben gehoord. Dat de afgoden van deze wereld. En maar meedijnen in de grote massa. En beangst zwijgen. Voor de intolerantie van de toleranten. Niet redden kan en niet redden zal. Zoals die soldaten. Maar dat juist. Het leven uit uw genade. Het toevertrouwen aan u. Een leven en geest dat door het vuur en door het kruis heen gaat. Maar nochtans, niet alleen. Als u zult gaan door het vuur, ik ben met u. Heren, dan is het toch een leven wat werkelijk vreugde kent. Door de diepte heen. De lofzang in stilheid tot u. Daar zal ik u, o God, betalen. Gelofte dag aan dag. Door hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt gedrongen tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige oog. Met offers aan hem toegezaaid. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden we bedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verlostend ons de goede uur. Geef dan met Sadrach, Mesach en Abednego te belijden. Onze God is machtig te verlossen. Maar we vertrouwen ons toe aan wat hij wil. Dat is altijd het beste. Altijd het hoogste. Heren, dat valt niet mee. En toch, het is zo diep waar. Want waar u niet bewaart in die ziekte, waar u niet bewaart voor de dood, dat is voor u kent de dood toch een doorgang. Tot het eeuwige leven. Zoals Job dat zei. Zo hij mij doodde, zou ik niet toch hopen. Heren, ga ons zo voor, omring met kracht en genade. Trek ons uit de duisternis, wanneer we leven uit onszelf en niet uit hem. En wanneer we dat mochten ontvangen, verdiep het, Heren, keer op keer en steeds weer. Houd vast en staande bij u. Zegen ons zo allen, ga met ons deze avond verder in. Leid ons erbij ons zondag weer samen hier onder de verkondiging van uw woord, samen met anderen van de gemeente. En wil, Heren, geven dat we ons er biddend op voorbereiden. En geef uw zegen in de voorbereiding en in de diensten zondag zelf. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 66 zingen we. Psalm 66, vers 5 en 6. Psalm 66, vers 5. Een net belemmerde onze schreden, een enge of een nauwe band hield ons bekneld. En ook vers 6, door hoogst een armend geweld onttogen, zal ik genoopt gedrongen tot dankbaarheid. Psalm 66, vers 5 en vers 6. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.